Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 92 en daarvan de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. De versen 7 en 8 van Psalm 92. In gemeenschap met de Kerk des Heren van alle tijden en plaatsen doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, 119 vers 84, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit het woord van God uit het boek van de psalmen en we lezen psalm 1. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt, en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat we u vanmiddag mogen bedienen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte psalm 1, zoals u dat zojuist in zijn geheel is voorgelezen. Laten we eerst samen de Heere bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. In onze voorbeden willen we vanmiddag denken aan de vakantie Bijbelclub die deze week zal plaatsvinden. We willen ook denken aan Geesje de Mooi, David Blommaert en zijn vriendin Loes, broeder Aden Butter en zijn dochter Joyce, die DV morgen in alle vroegte hopen te vertrekken met de stichting Oekro om enkele kinderkampen in de Oekraïne te leiden. En zij hopen DV 20 augustus weer thuis te komen. Laten we samen bidden en danken. Heren, dat wij vanmiddag hier weer mogen zijn in uw huis, als een bewijs van uw trouw. Uw trouw die altijd staat tegenover onze ontrouw. Zo trouw zijn wij niet ten opzichte van u. Wij zijn mensen die zelfs van u zijn afgeweken. Wij zijn mensen die u de rug hebben toegekeerd. Wij zoeken u niet. En dan is het toch een teken van uw trouw, dat wij hier vanmiddag mogen zijn en dat we mogen luisteren naar uw woord. Maar ook als we u kennen, Heren, dan kunnen we niet beroemen onszelf op onze trouw ten opzichte van u. Wat de dichter van Psalm 119 in een ander vers verwoordt dan dat we vanmiddag zojuist hebben gezongen, dat is toch heel herkenbaar in het leven, ook van uw volk en kinderen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Ja, Heren, dat zijn wij. Maar u bent trouw in het leven van mensen die ontrouw zijn. En deze kerkdienst mag daarvan een bewijs zijn. En uw woord ligt opengeslagen op de kansel om ontvouwd te worden, om uitgelegd en toegepast te worden in het midden van de gemeente vanmiddag. En wat hebben we dan uw Heilige Geest nodig? Dat die het woord opent. Want anders, Heren, dan blijft de Bijbel een gesloten boek. Ook al lezen we dan de woorden en ook al horen we dan de woorden. Het is de realiteit, en zo staat het ook in uw woord, dat we horende toch doof kunnen zijn. O Heere, bewaart u ons ervoor, dat we wel de woorden horen, maar dat het verder niet doordringt tot in het binnenste van ons hart, dat het daar niet komt waar het moet komen. Laat uw Heilige Geest er vanmiddag voor mogen zorgen dat uw woord als het zaad gestrooid mag worden in een wel toebereide aarde. Dat mogen we toch van u verwachten, Heere. U bent immers een God die er toch zelf voor gezorgd heeft dat het evangelie vrucht zal dragen in het leven van mensen. Nu bidden wij om die vrucht van uw Heilige Geest, ook in deze dienst, in het leven van ons allemaal, zoals we hier zitten. U kent ons, u weet hoe we ten opzichte van u staan. Bekeer ons wanneer we nog voor eigen rekening leven. Trek ons wanneer we in de duisternis van de zonde leven. Wilt u vanmiddag, Heren, als we op de brede weg wandelen, ons trekken, opdat we zullen ingaan door die enge, nauwe poort, om op die smalle weg te gaan wandelen die naar het leven leidt. En als we u mogen vrezen, Heren, laten we dan vanmiddag ook ons hart verklaard mogen vinden in uw woord. Laat het dan mogen zijn dat we uw woord mogen ontvangen tot bemoediging, om te volharden in het geloof, om te volharden in het wandelen in uw wegen. Wat kunnen we daar een strijd mee hebben? Wat kunnen we aangevochten worden? Wat hebben we te maken met de zwakheid van ons geloof en met onze zondige aard, waartegen we ons hele leven lang hebben te strijden? Laat dan uw woord vanmiddag zijn kracht mogen doen, opdat we meer en meer heilig leven voor u. U bent het immers waard, Heer, dat wij verkondigen dat u de rotsteen van het heil bent. U bent het immers waard dat we belijden dat in u nog nooit geen onrecht is gevonden. U bent het waard, Heer, dat we u prijzen, ook door onze levenswandel, dat u zo groot en genadig bent voor arme zondaar. Ja, maak ons tot leesbare brieven van de Heere Jezus. Laat de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus, mogen schilderen in ons leven, zodat anderen mogen opmerken wie u bent. Heere, zo bidden we voor heel de gemeente hier. We bidden ook voor allen die met ons mee verbonden zijn, op welke wijze en die op deze middag ook mee mogen luisteren naar uw woord. U kent ieders omstandigheden, als daar zorg en moeite is, verdriet misschien, een lege plaats die gevoeld wordt. We bidden, Heren, voor allen die rouw dragen, weduwen, weduwnaren, degenen die een vader of moeder verloren hebben en die die lege plaats ook zo gevoelen. We bidden, Heere, voor allen die het moeilijk hebben. Wilt u ze sterken en laten al die dingen in ons leven ons niet van u af mogen keren, want dat kan ook, Heere. Maar laat het ons mogen uitdrijven tot u. En laten alle dingen mogen medewerken ten goede. Wij zien dat vaak niet. En wij begrijpen uw wegen ook vaak niet. Maar Heere, u kastijdt toch degenen die u lief hebt. En u doet dat. Opdat we meer heiligheid zouden ontvangen in ons leven. Zo dragen we het geheel van de gemeente aan u op. Dus met de ouderen. Is met de jongeren van de gemeente, is met de kinderen. Heere, wilt u ook hen uw zegen geven en wilt u ook in deze gemeente krachtig werken met uw Heilige Geest. En laat het woord dat gezaaid mag worden van zondag tot zondag ook zijn kracht mogen doen. We bidden voor al het werk in uw koninkrijk. We bidden voor het werk van de zending. Wilt u ook alle zendelingen en allen die zijn uitgezonden samen met hun gezinnen nabij zijn, omdat ze van u de kracht mogen ontvangen om ook te volharden wanneer ze vaak op eenzame plaatsen staan. Wij bidden, Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wees met uw vervolgde kerk, de verdrukte christenen, die in het geheim op deze dag samen moeten komen. Wilt u ook hen uw zegen geven en dat ze toch ook mogen ervaren, Heere, dat u ook hen nabij bent en dat u hen ook zegent met uw woord. We bidden om uw zegen voor het evangelisatiewerk. Juist dat in deze zomermaanden ook in ons land op verschillende manieren en op verschillende plaatsen gestalte krijgt, om ook toeristen vooral het evangelie van uw genade mee te geven. Heere, wilt u daar ook uw zegen aan verbinden? We bidden voor de vakantie Bijbelclub die deze week hier wordt gehouden. Heere, we bidden u of u kinderen wilt laten komen. Ook kinderen die nog nooit echt van het evangelie hebben gehoord, of maar heel oppervlakkig. En wilt u geven, Heere, dat ze het evangelie mogen verstaan. Ook in hun jonge harten. Zegent u ook de leiding. Geef ook hen wat nodig is. Opdat ze ook uw woord mogen uitleggen. Zoals u dat ook van hen vraagt. Zoals u dat bedoeld hebt. En wilt u zo ook dit werk. Ook dienstbaar doen zijn aan de komst van uw koninkrijk. Ook hier ter plaatse. We denken aan degene die morgen zullen vertrekken naar de Oekraïne. Om daar enkele kinderkampen te leiden. We bidden, Heere, om een veilige geleide, dat ze een goede reis mogen hebben en ook daar veilig mogen aankomen waar ze verwacht worden. En wilt u hen ook geven de wijsheid en de inzicht die het nodig is om kinderkampen te leiden. En wilt u ook dit werk in uw koninkrijk gebruiken tot verheerlijking van uw naam. En we mogen toch weten vanuit uw woord. Dat uw naam voortgeplant zal worden van kind tot kind, zolang de zon en de maan zullen bestaan. O Heere, laten we dan de vinger bij die belofte van u mogen leggen, dat ook dit werk niet te vergeefs, niet ijdel zal zijn in u de Heere, en brengt u ze ook weer veilig te zijner tijd in ons midden terug. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor allen die in nood verkeren, ook in onze samenleving, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen, die verslaafd zijn, aan welke zonde mag dan ook. Zegent u al het werk van de christelijke hulpverlening. En wilt u, Heere, toch betonen dat u een God bent die machtig is om zondaren te trekken uit de duisternis tot het licht. We bidden voor onze eigen kerken. Zegen onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wees met het curatorium, de hoogleraren, de docenten en de studenten. Geef uw zegen aan de opleiding in onze kerk. En laat al het werk wat mag gebeuren tot eer van uw naam zijn. Wees ook met de kerkenraad van deze gemeente, de broeders ouderlingen en diakenen. Geef ook hen de kracht om hun ambt uit te oefenen, juist ook in deze periode waarin de vacature van een eigen herder en leraar nog voortduurt. En we bidden u, Heere, en laat dat gebed er ook veel mogen zijn in de gemeente, dat u zelf de man van uw raad schenkt, ook aan deze gemeente. Dat is onverdiend, Heere, want we hebben allemaal niks verdiend. Maar u bent toch de grote ontfermer. En daar doen we een beroep op. U bent toch machtig om wonderen te doen. Opent uw deuren, Heere, en wijst u ook in het bijzonder de kerkraad de weg, in het beroepingswerk en in alle andere zaken, waarin ook van hen gevraagd wordt om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. Heere, zo zijn onze ogen op u. Vergeef ons onze zonden en bewaart u ons voor de zonde, en leidt u ons door de Heilige Geest, en laat uw geest ook het werk van de Satan verhinderen, dat hij zijn werk onder ons niet kan doen, maar dat u heerschappij hebt, ook vanmiddag in deze dienst, over onze gedachten, woorden en alles wat we doen, ook in deze eredienst. We vragen het u uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit deze eerste psalm en daarvan de versen 1, 2 en 4. Dus uit psalm 1 zingen we nu de versen 1, 2 en 4. Na de prediking zingen we het derde vers uit Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En na het zingen van dit vers zal ook de collecte plaatsvinden, die vandaag bestemd zijn. De eerste voor de kerk, de tweede voor de stichting Ontmoeting. De derde is een extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang hangen de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Dus na de prediking zingen we Psalm 17 en daarvan vers 3. Ik denk dat de meesten van ons hier in de kerk wel weten wat een navigatiesysteem is. Een tomtom. U weet wel, dat gebruik je voor als je onderweg bent. En wat doe je met zo'n tomtom? Je toetst je eindbestemming in. En dan krijg je keurig op een rijtje de route waar langs je moet gaan om op je bestemming te komen. Dat is natuurlijk heel handig. Want dan weet je precies langs welke weg je moet gaan om op je eindbestemming te komen. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is eigenlijk ook een navigatiesysteem. Een soort tomtom. Toets de eindbestemming maar in. Er zijn immers maar twee eindbestemmingen. Het leven van een mens is als een reis, zegt de Bijbel. En de eindbestemming, dat is de hemel of de hel. En toetst u bij wijze van spreken hemel in de Bijbel, dan ziet u ook de weg waarlangs u dit zult bereiken. Toetst u de hel in, dan krijgt u ook keurig voor de aandacht wat de weg is die naar de eeuwige rampzaligheid leidt. De Bijbel laat ons zien, gemeente, dat hemel en hel twee eindbestemmingen zijn, maar dat er ook een weg naartoe is. Ik denk dat de meesten van ons vanmiddag wel zullen zeggen, ja, als ik het voor het kiezen heb, dan toets ik natuurlijk de hemel in. Daar wil ik naartoe. Ik denk niet dat er iemand hier vanmiddag in de kerk is die zegt, als ik het voor het kiezen heb, dan toets ik de hel wel in. In de hemel willen we wel komen. Maar de vraag is, wandelen we op de weg naar de hemel? Dat laat de Bijbel ons heel duidelijk zien. Je kunt de hemel niet bereiken zonder ook die weg te bewandelen die God aanwijst in zijn woord als de weg naar de eeuwige heerlijkheid. Zoals het andersom ook duidelijk is. Als u wandelt op de weg die in de Bijbel wordt aangeduid als de weg van de zondaren, als het pad van de goddelozen, dan zult u er ook op moeten rekenen dat u die eindbestemming zult halen die daarachter ligt. De Bijbel laat ons heel duidelijk zien, het gaat er maar niet alleen om, ja, hoe sterf ik straks? Maar de Bijbel stelt ons voor de vraag, hoe leef ik? Op welke weg leef ik? Op welke weg wandel ik? Nou, en dat komt vanmiddag zo heel nadrukkelijk naar voren hier in de eerste psalm, waar God ons de twee wegen laat zien. De weg die uitloopt op de eeuwige heerlijkheid en de weg die uitloopt op de eeuwige verlorenheid. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren, opdat we zouden weten op welke weg we wandelen. Want dat is belangrijk. U zit misschien soms met de vraag, hoe zal mijn levenseinde zijn? Het is natuurlijk goed om daarover na te denken. Maar de vraag die je daaraan voorafgaand moet beantwoorden is niet alleen, hoe sterf ik? Maar hoe leef ik? Want dat is bepalend voor de eindbestemming. De Bijbel laat zo heel duidelijk zien, de route naar de eeuwige heerlijkheid en de route naar de eeuwige rampzaligheid. We luisteren vanmiddag, gemeente, naar onze tekst. De weg van de rechtvaardige tegenover de weg van de goddeloze. En we letten op drie gedachten. Het verschil tussen deze beide wegen. Het fundament onder deze beide wegen. En het einde van deze beide wegen. Dus de weg van de rechtvaardige tegenover de weg van de goddeloze. Het verschil tussen het fundament onder en het einde van deze beide wegen. Het boek van de psalmen begint met deze psalm. En dat is niet toevallig gemeend. Het is niet zo dat de Heilige Geest zomaar psalm 1 als de eerste psalm aan het begin van dit boek heeft gezet. Je zou kunnen zeggen, hier gaat het nu in feite in heel het boek van de psalmen om. Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Het onderscheid tussen iemand die de Heere vreest en die God niet vreest. En een van de oude kerkvaders, Hieronymus, die heeft al gezegd dat de eerste psalm een inleiding is op de hele psalm. En ik denk dat dat terecht is, gemeente. Want in deze psalm zie je eigenlijk de kernboodschap van heel het psalmenboek al samengevat. Het gaat hem wel die de Heere vreest. Maar die de Heere niet vreest, die zal het niet wel gaan. Nou, daar hebt u, gemeente, toch eigenlijk de kernboodschap van het psalmenboek. Maar dat is niet alleen in het boek van de psalmen aan de orde. Je zou kunnen zeggen, dat is de rode draad die door heel de Bijbel heen loopt. Natuurlijk in verschillende bewoordingen en met verschillende beelden. Maar de Bijbel die laat zien, gemeente, er zijn maar twee soorten mensen hier op aarde. Er zijn maar twee categorieën mensen hier op deze wereld. Hoeveel mensen er op aarde ook leven, hoeveel verscheidenheid er ook is tussen hen, hoeveel verschillen er ook zijn, welke achtergronden ze ook hebben, er zijn ten diepste maar twee soorten mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. Nou, dat is het thema van deze psalm. En het laatste vers van deze psalm, dat zegt dat nog even heel nadrukkelijk. De Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze, die zal vergaan. De weg van de rechtvaardige staat tegenover de weg van de goddeloze. Met andere woorden, wat doet deze psalmdichter hier? Hij laat zien waaraan je iemand kunt herkennen wanneer die rechtvaardig is. En je kunt iemand eraan herkennen wanneer hij een goddeloze is. En dan gaat het er natuurlijk om, dat als we nog geen rechtvaardigen zijn, dat er vanmiddag in ons hart wat gebeurt, dat we daarna gaan verlangen om zo'n rechtvaardige te worden. Want dat is natuurlijk de bedoeling van de prediking. Mocht er iemand vanmiddag in de kerk zitten die de gedachte heeft dat de preek een soort hel- en verdoemenisprediking is om de zaak en de zeven helemaal op scherp te zetten, dan zou ik u en jou vanmiddag willen zeggen, de zaken worden door het woord van God wel op scherp gezet. Maar dat is de liefde van God. Die niet wil dat enige van ons verloren gaat. De Heere die vanmiddag laat zien, wel gelukzalig is die man die niet wandelt in de raad der goddeloos. Het gaat om de zaligheid van u en van mij. En de Heere gunt ons die zaligheid. En de Heere is er vanmiddag op uit om mensen te behouden. Opdat ook boven u en boven jouw leven geschreven kan worden. Wel gelukzalig is die man. Wel gelukzalig is die vrouw. Wel gelukzalig die jongen en dat meisje hier in de kerk in Rijnsburg. Wel gelukzalig. Ja, dat is een zalig spreking die je bijvoorbeeld ook tegenkomt in de bergrede, wanneer de Heere Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn zij die vervolgd worden. Wat wordt daarmee bedoeld? Deze mensen zijn echt gelukkig. Deze mensen zijn werkelijk gezegend voor tijd en eeuwigheid, voor hun lichaam en voor hun ziel. Ouderen en jongeren, u krijgt vanmiddag een antwoord op de vraag, wanneer is een mens nu echt gelukkig? Ja, daar kun je talloze antwoorden op geven. Als je dat willekeurig aan mensen gaat vragen, dan zal de een zeggen, ja, ik ben gelukkig als ik me happy voel, als ik me gelukkig voel. En weer een ander die zal zeggen, ja, ik ben gelukkig als ik veel geld heb en als ik me geen zorgen hoef te maken. En weer een ander die zal zeggen, ik zal gelukkig zijn als ik carrière kan maken, als ik een naam kan krijgen in de samenleving. En weer een ander die zal zeggen, ja, ik ben gelukkig als ik kan doen wat ik zelf wil. Zo vult de mens het geluk in. Maar wat zegt de Bijbel ervan? Dat is schijngeluk. Dat is een zeebel. Die kan wel mooi lijken. Jongens en meisjes, als je aan het bellenblazen bent, hè, dan kun je een prachtige bel blazen. En in de schittering van het licht kun je de kleuren zien. En ineens dan spat die uit elkaar. Dan heb je niks. Nou, dat is nu het geluk van de mens van deze wereld die denkt, ik moet rijk worden om gelukkig te zijn. Ik moet carrière maken. Ik moet kunnen doen wat ik zelf wil. Dat is als die zeebel. Het lijkt een hele mooie bel te zijn, maar uiteindelijk spat die in één keer uit elkaar. En dan is het voorbij. Dan heb je niks meer over. Dan sta je met lege handen. Want de Bijbel zegt, wat moet een mens uiteindelijk? Wat moet een mens uiteindelijk als die voor de poort van de eeuwigheid staat? Met zijn carrière, met zijn geld, met zijn bedrijf, met zijn goed, met alles wat hij zelf gedaan heeft in zijn eigen leven. De Bijbel zegt, nee, dat is niet het geluk. Dat is het schijngeluk. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Je kunt dus aan de levenswandel van iemand zien of iemand echt gelukkig is in deze wereld. Er is verschil tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Die wandelen niet op dezelfde weg. Het is niet één pot nat. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ja, je kunt ze niet van elkaar onderscheiden. Nee, de Bijbel zegt, er is verschil. Een levensgroot verschil. En wat is dat verschil dan? Nou, deze psalm zegt het zo heel nadrukkelijk. Er zijn drie dingen in ieder geval die de rechtvaardige niet doet en die de goddeloze wel doet. Wat doet de rechtvaardige dan niet? Nou, kijk het maar naar in deze psalm. Hij wandelt niet in de raad der goddelozen. De raad van de goddelozen, dat is, je zou kunnen zeggen, het advies dat de goddelozen geven. En wat is de raad die de goddelozen geven? Dat is, ach, die Bijbel is ouderwets. Je moet doen wat je zelf wilt. Je moet niet naar die Bijbel luisteren. Maar je moet je eigen weg volgen door dit leven. En daarvan zegt deze psalmdichter, daar kan zo'n rechtvaardige niet in wandelen, in dat advies. Hij kan dat niet opvolgen, hij kan dat niet achterna gaan. Waarom niet? Omdat de rechtvaardige ontdekt heeft dat juist het woord van God ons wel de weg wijst naar de zaligheid. Nee, die rechtvaardige was eerst ook niet rechtvaardig. Toen heeft hij misschien ook wel meegedaan met die goddeloos. Maar het was het woord van God dat hem liet zien dat de weg naar het leven, dat dat helemaal niet is wat de goddelozen allemaal aanprijzen als mooi, als goed en als prachtig. Want in dat advies, in die raad van de goddelozen, daar komt God helemaal niet in voor. Dus dat is het eerste. Hij volgt de raad van de goddelozen niet op. Hij wandelt niet op die weg die zij aanprijzen. En het tweede, hij staat niet op de weg van de zondaren. Nou, de weg van de zondaren, dat is in de Bijbel de levenswijze van de zondaren. De apostel Petrus die zegt daar bijvoorbeeld van in een van zijn brieven dat een christen niet leeft naar de begeerlijkheden van de mens. En hij werkt dat verder uit. Dat de mens van nature wandelt en bezig is in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, afgoderijen. Dat is de weg van de zondaren. Dan volg je de zondige begeerten die er in je hart zijn. Maar de rechtvaardige die doet dat niet. Die kan niet op de weg van de zondaren staan. Waarom niet? Omdat dat anders is geworden in zijn leven. Eerst deed hij dat misschien, ja misschien deed hij dat ook, ook al leefde hij misschien aan de buitenkant nog wel aardig netjes. Maar in zijn hart gaf hij toe aan al die zondige dingen en zondige gedachten. Maar dat is veranderd toen de Heilige Geest ging werken in zijn hart. Toen kon hij niet langer meer meedoen. Toen kon hij niet langer die zondige begeerten volgen. Toen kwam er strijd tegen de zonde. Toen kwam er een haat tegen de zonde. Omdat hij God ging liefkrijgen met heel zijn hart. Omdat er de bede in zijn hart werd geboren. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De rechtvaardige staat niet op die weg waarop je de zondige begeerten met plezier uitleeft. Want dat zit er eigenlijk achter. Je hebt er zin in om de zonde te doen. Je hebt er zin in om Gods geboden te overtreden. Nu, dat kan de rechtvaardige niet. En het derde dat is, Hij zit niet in het gestoelte van de spotters. En wat zijn spotters? Nou, dat zijn mensen die spotten met het heilige. Met alles wat van God is. Met alles wat met God te maken heeft. Of het nou zijn woord is, of het nou zijn dag is, of het nou zijn naam is, of het nou zijn volk is. Dat maakt niet uit. Ze steken de draak met alles wat van God is, gemeente. En de rechtvaardige, die zit niet in dat gezelschap van die spotters. Daar kan hij het niet in uithouden. Wat hem lief is, wordt door de spotters eigenlijk afgeschilderd als iets wat helemaal geen betekenis heeft. Dus dat zijn de drie dingen, gemeente. Probeert u ze even vast te houden. Hij wandelt niet in de raad der goddelozen. Hij staat niet op de weg van de zondaren. Hij zit niet in het gestoelte van de spotters. En dat is negatief, dat doet hij niet. Maar wat doet hij dan wel? Nou, dat is eigenlijk het omgekeerde, gemeente. Die drie dingen die ik zojuist net even uit de tekst noemde, wat hij niet doet, dat heeft hiermee te maken. Maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt die wet des Heren dag en nacht. Zijn hart is vol van de wet des Heren. En dan moeten we even goed lezen, gemeente. Wet des Heren, dat is in het Oude Testament, in het Hebreeuws, Torah. Wij denken bij de wet alleen maar aan de geboden vaak, aan de 10 geboden misschien alleen. Maar dat is beslist niet de bedoeling van de dichter. Want de Torah, dat betekent aanwijzing. Alles wat God heeft aangewezen in zijn woord. Alles wat God gezegd heeft in zijn woord. Daar is de rechtvaardige op betrokken. Daar leeft hij bij. Hij leeft bij het woord van God. Daar heeft hij lust in gekregen. Dat heeft zijn hart. En hij overdenkt die wet des Heren, die Torah. Die overdenkt hij dag en nacht. Daar is hij mee bezig in zijn gedachten. Daar is hij mee bezig als hij 's morgens opstaat. En hij moet zijn werk gaan doen. Daar is hij mee bezig als hij onderweg overdag beslissingen moet nemen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? De wet des Heren is in zijn hart, bij dag en bij nacht. En als het avond wordt, als hij zich stelt voor Gods aangezicht, dan is er weer dat woord van God dat hem de weg wijst. Dan is er weer dat woord van God dat hem laat zien wat zonde is. Dat hem brengt tot schuldbelijdenis. Dat hem doet roepen om genade. Daar heeft hij ook lust in, zegt de dichter hier van deze psalm. Met andere woorden, het heeft zijn hart. Hij wil niet meer anders. Hij kan niet meer anders. Daarom kan hij niet luisteren naar de raad van de goddelozen. Die het leven zonder God aanprijzen als een mooie en een gelukkig leven. En daarom kan die niet staan op de weg van de zondaren en achter de zonde aanlopen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat we zonde doen en dat we de zonde uitleven in ons leven. En daarom kan die niet in het gestoelte, in het gezelschap van de spotters verkeren. Want zijn hart is gericht op God. Hij heeft lust in het woord van God. Alles wat God gezegd heeft. Alles wat God in zijn woord heeft laten opschrijven. Of het nou tot ontdekking van onze zonde is. Tot vermaning. Of dat het tot vertroosting. Tot onderwijzing is. Hij heeft alles in het woord van God lief gekregen. Ook als het woord je veroordeelt en zegt. Je bent een zondaar. Hier is zonde in je leven. Daar ligt het niet goed. En zo is je hart. De mens van nature die steigert er tegen. Die zegt, dat wil ik niet horen. En daar moet de dominee vooral ook niet over preken. Maar als je lust krijgt in des Heren woord. Dan val je ervoor. Als de Heren dan zegt. Gij zijt die zondaar. Jij. U, dan buig je ervoor. Waarom? Omdat de Heer het zegt. Je hebt de Heere lief gekregen. En als de Heere dan laat zien dat hij een God is die zulke zondige mensen wil behouden door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En als God dan net alles in het Oude Testament al laat zien wat de weg der zaligheid is, de weg van de genade, de weg van de verzoening door voldoening. Als Hij dan de Heere Jezus laat zien in diezelfde wet des Heren, in die Tora, die Heere Jezus die de wet gedragen heeft in het binnenste van zijn ingewand, die aan al de geboden van God voldaan heeft, tot in het allervolmaakste. Och, als je dat gaat zien, gemeente. Kun je daar toch niet meer los van komen? Als je de Heer Jezus gaat zien in het woord, in alles wat God gezegd heeft, dat de Heer Jezus daarin oprijst als de zaligmaker van zondaren, die goddelozen rechtvaardigt om niet uit louter genade. Ziet u, dan krijg je dat woord lief. Dan mediteer je erop. Dan ben je ermee bezig in je gedachten, in je gebeden, telkens weer en telkens weer. Nou gemeente, zo hebt u vanmiddag even met mij samen gekeken naar een foto van de rechtvaardig. En een foto van de goddeloos. Het onderscheid is duidelijk. En ik ben vanmiddag gedrongen, gemeente, om aan u en aan jou te vragen. Als ik nou die twee foto's eens even zo voor u hou. Waar lijkt u dan op? Wie bent u? Wie ben jij? Ja, zegt er iemand, dat vind ik een moeilijke vraag. Kun je dat eigenlijk wel weten? Nou, gemeente, de Bijbel die zegt dat je het kunt weten. We moeten het zelfs weten. Want ik zei al, gemeente, we zijn onderweg aan het begin van de preek naar onze eindbestemming. En het is één van tweeën, ook voor u, voor jou en voor mij. Het is de eeuwige heerlijkheid of de eeuwige rampzaligheid. En we kunnen het niet wagen met een misschientje. Durft u dat aan? Om altijd maar in het onzekere te leven? Dat je dan aan het einde van je leven komt en dan maar afwachten hoe de boom valt, ja, en zoals de boom valt, blijft die liggen. En als het dan verkeerd uitpakt, voelt u, gemeente, dat de Bijbel ons erin voorgaat om heel duidelijk het onderscheid aan te geven, opdat ook wij zouden weten wie we zijn, de rechtvaardige of de goddeloos. Nou mag ik u dan vanmiddag even wat helpen. En ik hoop dat de Heilige Geest in deze preek meekomt, zodat u en jij er zicht op krijgen. Waar we nou staan, aan welke kant van de streep we nou staan, of we een rechtvaardige of een goddeloze zijn. Ik had het net even over die drie dingen, hè, die de rechtvaardige niet doet. Zullen we eens even proberen om dat wat praktisch te maken, zodat we bij onszelf kunnen nagaan. Hoe ligt dat nou eigenlijk in ons leven? De rechtvaardige wandelt niet in de raad der goddelozen. Die volgt de adviezen van de wereld niet op. Wat doet u? Waar luister je nou naar? Wat zijn nou de adviseurs in ons leven die bepalend zijn voor de inrichting van ons leven? Zijn dat de reclamemakers van onze tijd? Zijn dat de programmamakers van BNN bijvoorbeeld, jonge mens? Die je een levensstijl aanprijzen, los van God en zeggen, als je zo leeft en als je daaraan voldoet, dan ben je gelukkig. Of luisteren we naar de Heere, naar de Heere Jezus Christus, die door zijn woord zegt, beste jongen, beste meisje hier in de kerk, dit is de weg des levens, wandel daarop en je zult voor eeuwig behouden worden. Gaat je Bijbel op. Je hebt hem ongetwijfeld. Toen je van de zondagsschool afging, heb je meegekregen. Of toen u getrouwd bent, prachtige trouwbijbel. Maar is hij in u en in jouw leven nou ook werkelijk de enige en de beste raadgever? Of laten we ons leiden door wat de wereld vindt en wat men denkt en wat u allemaal ziet en hoort op de televisie of via de informatie via internet? Want er worden een aanvallen op ons gedaan ouderen en jongeren, om ons mee te sleuren in de geest van de tijd en om ons leven in te vullen op een materialistische manier in een leven zonder God, waarvoor God ten diepste geen plaats is. Niet wandelen in de raad der goddelozen, maar rechtvaardig. Die ziet die verleidingen wel. En die hoort natuurlijk ook wel wat de wereld zegt. Maar die valt terug op het woord en die zegt, wat zegt nou de Heere? Welke raad geeft de Heere nou? Welk advies geeft de Heere nou in zijn woord om werkelijk gelukkig te worden? Kijk, en dan komt het anders te liggen, gemeente. Als de Heilige Geest dat gaat doen in je leven, och, dan hoor je de woorden van de Heere Jezus Christus. Vergadert u geen schatten hier op de aarde, waar de mot en de roest bij kan, zodat ze kunnen verderven. Maar vergadert u schatten in de hemel. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is natuurlijk voor de goddelozen akabadraba. Die snapt er niks van. Die zegt, dat is toch het leven, dat je rijk bent, dat je het goed hebt. Dat je kunt doen wat je wilt. Nee, zegt iemand die rechtvaardig is. Ik zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is me meer waard dan al het andere. En dan zorgt de Heere ook voor alle andere dingen in mijn leven. Wat doet de rechtvaardige nog meer niet, zeiden we tegen elkaar. Die staat ook niet op de weg van de zondaar. Mag ik dat even wat uitwerken? Ik heb er net al even iets van gezegd. Dat je niet de zondige begeerten uitleeft en dat je niet erin opgaat om de zonde te doen. Dat je geen plezier meer hebt in de zonde. Hoe gaat u met de zonde om? Geef daar vanmiddag eens een heel eerlijk antwoord. Is de zonde voor u een lust? Of is de zonde voor jou een last? Het is één van beide. Hoe merk je dat dan? Kent u de strijd tegen de zonde? En dan niet, ja, als ik zondig, dan kom ik in de hel en dat wil ik voorkomen. Maar ik heb zo'n last van de zonde. Omdat ik mijn God ermee bedroef. Omdat ik mijn God ermee verdriet aandoe. Je zondigt wel. Ook een rechtvaardige zondigt. Maar gemeente, dan is het net als met de apostel Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Kent u de pijn daarvan? Dat je tegen God zondigt. Er zijn mensen die zeggen, ja, een mens die blijft nou altijd een zondaar. En één zonde meer of minder, dat maakt dan eigenlijk ook niet meer uit. Zo redeneren ze en zo praten ze dat ook goed. En ze kunnen dat op huisbezoek heel mooi camoufleren. Als er een poging gewaagd wordt door een van de broeders om wat dieper af te steken. Ook naar persoonlijke zonden die in de weg staan tussen God en zo'n broeder of zuster. Dat ze zeggen, ja, maar we zijn allemaal zondaren. En we blijven het tot onze laatste snik toe. En dat is een waarheid als een koe gemeend. Maar je kunt dat verdraaien. Om je zonde goed te praten en om te camoufleren dat je er helemaal geen last van hebt. Weet u, een rechtvaardige, dat is iemand die door de liefde van de Heere Jezus Christus het karakter van de zonde heeft leren zien. De zonde, dat is niet zomaar iets. De zonde, dat is schending van Gods majesteit. Zonde, dat is dat je ingaat tegen God, dat je hem op het hart trapt. Nou, als je dat wezen van de zonde gaat zien, gemeente, dan redeneer je niet meer zo van een zonde meer of minder. Dat maakt ook niet uit, want we blijven toch allemaal zondaar. Kun je niet meer staan op de weg van de zondaar. Je houdt het er niet in uit. Je gaat breken met zonde. En met zondige gelegenheden. Misschien vooral dan even voor onze jonge mensen. Ik weet niet hoe dat hier is, maar als je uitgaat, waar kom je dan? Is dat de weg van de zondaar? Is dat waar de muziek van de wereld is? Als je gisteravond of vrijdagavond ergens was. Wat was dat nou voor een sfeer? Kun je nou echt zeggen, dat is een sfeer waar de Heere ook echt in het midden kan zijn? Of zeg je eigenlijk, ja, dat is een sfeer waarvoor God eigenlijk geen plaats is en waar met God niet gerekend wordt? Nou, dan is het duidelijk, als je je daar thuis voelt, als je je daar op je gemak voelt, als je daar helemaal geen last van hebt, dan zit het niet goed in je leven, echt. Want een rechtvaardige, die heeft er verdriet van. Of als je bijvoorbeeld naar allerlei programma's kijkt, de televisie of via internet, en de ene zonde na de andere zonde trekt zich aan je oog voorbij, en misschien heb je het niet eens meer in de gaten dat het zonde is, of zeg je van, nou ja, als het nog een keer gebeurt, dan doe ik hem uit, en je hebt er geen last van, en je voelt niet de pijn dat het zonde is tegen God, dan moet je jezelf maar eens afvragen of het wel recht ligt in je leven, of je wel zo'n rechtvaardige bent, want zo'n rechtvaardige die zegt, ik kan er niet in meegaan. Weet u wat Christen deed? In de christenreis van Bunja. Toen hij langs de kermis ijdelheid kwam. Toen zei hij niet tegen zijn vriend die bij hem was, hoop. Ja, nou komen we hier net langs. Zullen we maar eens even gaan kijken wat er hier te koop is. He, en een mens mag toch ook wel eens een keer wat hebben. Weet u wat Christen deed? Die stopte zijn vingers in de oor. En die keerde zijn gezicht van die ijdelheidskermis af. Met het gebed. Wend, wend mijn oog. Van de ijdelheden af. En wij kunnen de ijdelheidskermis in huis hebben, gemeente. Je kunt het zo krijgen. Eén knop. Één klik op je muis. En je hebt het allemaal. Kan een christen dan niet in zonde vallen? Jazeker. Maar wat ga je dan ontdekken, gemeente, als je gezondigd hebt? Wat je gedaan hebt? Dat je soms van jezelf schrikt, Heere. Wie ben ik geweest tegenover u? Kijk, dat is het. Niet meer kunnen staan op de weg van de zondaren. En ook niet meer kunnen zijn in het gestoelte van de spotters. In het gezelschap van mensen die van God niets moeten hebben. Natuurlijk, we moeten in onze tijd ook omgaan met mensen die God niet kennen. Ook met mensen die met God spotten. Maar het gaat hier om de vraag, waar voel je je nou thuis? Wie zijn nou je vrienden? Wat zijn nou de mensen? Denk maar even aan de preek weer van vanmorgen over de liefde tot al de heiligen. Wat zijn nou de mensen waaraan je verbonden bent? Waar je graag bent? En soms kan het betekenen dat een vriendschap stuk gaat omdat je zegt, ik kan daar niet meer naartoe. En met die feestavond van de zaak, ja, daar kan ik echt niet naartoe. Want er gebeuren dingen die gaan echt tegen het woord van de Heere in. Maak het dan voor uzelf eens even praktisch vanavond, gemeente. Is er lust in uw hart? In des Heeren wet en woord? Kent u de vreugde als dat woord opengaat? Of is het even plichtmatig de Bijbel weer lezen en we hebben het hoofdstuk weer gehad en de Bijbel gaat dicht en we denken, we hebben gedaan wat we moesten. Maar zo gaat een rechtvaardige niet om, gemeente, met het woord van God. Hij heeft er lust in. Hij heeft er vreugde in. Dat woord van God kan door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Met andere woorden, als dat woord van God in je leven gaat spreken, dan krijg je er zo'n zin in om dat woord te onderzoeken. Dan wordt dat woord van God je reisgids bij alle wegen die je in je wegen, die je in je leven gaat bewandelen. Met de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, gemeente, en daarvan zegt onze tekst nou vanmiddag, zo'n mens is nu wel gelukzalig, die zo zijn vreugde heeft in het woord van de Heere, die dat woord van God, waarin de Heere Jezus Christus centraal staat, en waarin de Heere Jezus de weg, de waarheid en het leven is, dat je dat woord bij tijden aan je hart drukt, omdat het de brief, de liefdesbrief van God is aan arme zondaren. Kijk, en dan wordt het anders gemeen. En dat heeft dan te maken met heel je leven, zegt deze dichter. Dat is dan te zien in je leven, dat je dan niet meedoet met dat wandelen en met dat staan en met dat zitten. Dat zijn drie dingen die de dichter noemt en u ziet daarin een ontwikkeling in gemeente. Eerst is het wandelen en later is het stilstaan en nog later is het blijven zitten. Dat is de ontwikkeling die er in de zonde is. Je kunt niet onschuldig zondigen. Hoe meer je je laat leiden door de raad van de goddelozen, hoe erger het wordt. De zonde krijg je steeds meer in zijn greep. Het gaat van kwaad tot erger. U herkent dat misschien wel, of jij herkent dat misschien. De eerste keer denk je, ik ga er even langs lopen, even kijken wat dat is. Maar daar blijft het vaak niet bij, je blijft staan. En misschien ga je ook nog wel naar binnen. En later dan zit je er middenin. En je zit eraan vast. Zo is de zonde. Kijk, en nu laat de Heere ons vanmiddag zien. Dat is nou een ongelukkig leven. Ja, zegt u vanmiddag, maar hoe word je nu van zo'n mens die misschien dan in de zonde zich helemaal thuis voelt en daarnaar leeft, zoals u dat tekent van die goddelozen. Hoe word je nu een rechtvaardige? Wat zijn dat nou voor een mens? Dat woord rechtvaardige gemeente, dat kan ons misschien op een verkeerd spoor zetten door te denken, nou ja, dat zijn mensen die haar zondeloos leven of zoiets. Dat wordt hier nou niet mee bedoeld. Want hoe is die rechtvaardige een rechtvaardige? Waarom is die lust er nu in zijn hart? Waarom is hij nou dag en nacht bezig met het woord van God? Nou, daar geeft vers 3 een antwoord op, gemeente. Dat laat zien dat er onder die beide wegen een fundament ligt. En dan wordt ons dat fundament van de rechtvaardige getekend met dat beeld van die boom die geplant is aan waterbeken. En die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Het beeld dat hier gebruikt wordt, dat spreekt de oosterling meer aan dan ons. Wij zijn natuurlijk water gewend. Maar in Israël gemeente dan is water eigenlijk een schaars artikel. En als je een boom in de woestijn zet in Israël, dan is het duidelijk. Dan draagt die geen vrucht. Dan groeit er niks aan. Dan verdort die. Maar zet je diezelfde boom in een waterrijke omgeving, zodat die via zijn wortel genoeg water en voedsel uit de grond kan putten, wat gebeurt er dan? Dan gaat die groeien. Ook al staat de zon hoog aan de hemel, en ook al is er de wind die krachtig en sterk waait, wanneer zo'n boom op zo'n gunstige plek staat, bij de waterbeken, dan kan hij alle omstandigheden weerstaan en doorstaan. De hitte van de zon en de kracht van de wind. Die boom is dus afhankelijk van de grond waarin hij staat. Nou, dat is nu de boodschap van de dichter als het gaat om hoe word je nu een rechtvaardige? En wie zijn nou die rechtvaardigen? Kijk, dat word je niet van jezelf. Maar dat is nou het werk van God door de Heilige Geest die je verbindt aan de Heere Jezus Christus. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Net als die boom alleen maar kan bloeien omdat hij in die waterrijke grond staat, zo kan een mens alleen als een rechtvaardige bloeien, wanneer je in de Heer Jezus Christus bent. Dat is de boodschap van vanmiddag. U moet in Christus zijn, geplant in die goede grond om vrucht te dragen. Daar zitten we van nature niet in. Dan zitten we, om het zomaar te zeggen, in de verkeerde grond. Dan zitten we vast aan Adam, in wie wij alle gezondigd hebben. En dan geldt van ons allemaal, gemeente, uit ons geen enkele vrucht, tot in eeuwigheid niet. Maar wat doet nou de Heilige Geest? Die laat je zien dat je zo geen enkele vrucht kunt dragen, zodat je de Heere Jezus nodig krijgt. Kijk, en dat is nou wat de Bijbel bedoelt met wedergeboorte. Dat je de dood gaat schrijven op jezelf. En dat je de Heer Jezus nodig krijgt. En dat de Heer Jezus Christus de bron van het leven wordt. Kijk, dat is nodig, ouderen en jongeren. Dat we opnieuw geboren worden. Dat we vanuit die dood tot het leven komen. Dat we de Heer Jezus Christus, en dat is een term uit de catechismus die dat precies weergeeft. Dat we de Heer Jezus Christus ingelijfd worden. Dat wil zeggen dat we aan hem verbonden worden. Dat we getrokken worden uit die oude Adam. En in de Heere Jezus Christus een nieuw leven ontvangen. Door de Heilige Geest. Kijk, en dan gebeurt er in je leven, gemeente, wat deze psalm zegt. Dat je zo'n lust krijgt in de wet des Heren. In het woord des Heren. Dan ga je leven met de Heren. Dan ga je om met de Heren. Dan ga je zoeken de dingen die boven zijn. En dan komt dat ook tot uiting in je leven. Want het draagt vrucht. Net als die boom die vrucht draagt omdat die in die goede grond zit. Zo draagt een christen vrucht. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege de Heere Jezus Christus. En dan zeg ik vanmiddag weer, gemeente, dan is het te zien. Je kunt niet anoniem christen zijn. Maar dan is het te zien. Die man of vrouw die draagt de vruchten van de Heilige Geest, die kent de Heere Jezus, die leeft met God, dat kun je zien en dat kun je merken. Ze zijn vol van de Heere Jezus Christus, die het water des levens is voor een arme zondaar. Hoe bent u dat nou? Ben jij dat nou? Kunnen ze dat nou aan ons zien? Nee, niet alleen maar dat ze aan ons zien dat we op zondag trouw naar de kerk gaan. Al hoort er dat natuurlijk helemaal bij. Als je ontrouw bent in de kerkgang, dan is dat een teken dat je ook op die verkeerde grond nog zit. Maar zien ze het ook morgen? En overmorgen? Jonge mensen, zien ze het aan jullie? Zien ze het bijvoorbeeld op je huispagina? Wat is je profiel? Welke filmpjes staan erop? Wat wil je graag aan anderen laten zien? Kunnen ze daaraan zien? Nou, dat is nou een jongen en een meisje, die heeft de Heere Jezus lief. En die gebruikt zijn huispagina ook om daar iets van te laten zien. Wat hij een ander zo graag gunt om de Heere Jezus te zoeken en te vinden. Wat zit er in je mp3-speler? Wat zijn de liederen? Zijn dat de muziek van de wereld? Of is dat, wat Psalm 119 zegt, het zijn de gezangen die ik ten dagen van mijn vreemdelingschap zing hier op aarde. En dat zijn de geboden van de Heer. Merken ze het aan ons taalgebruik, aan hoe we met onze naasten omgaan. Want wat is de vrucht van de Heilige Geest? Ik kan ze vanmiddag niet allemaal opnoemen, gemeente, maar u moet dat in Galaten 5 maar eens even nog met elkaar nalezen vanavond. Als daar wordt gezegd, de vrucht van de Geest, dat is liefde, vrede, geduld, goedertierenheid, goedheid, zachtmoedigheid. Kunnen onze kinderen het aan ons als ouders merken? Dat we een rechtvaardige zijn. Dat we veranderd zijn door de Heere Jezus Christus. En dat we van hem leren om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Jonge mensen, als je belijdt dat je de Heere Jezus kent, kunnen je ouders het aan je merken. Dat je de Heere Jezus lief hebt. Dat je zo ook met je ouders omgaat. Als u getrouwd bent, merkt uw man het. Merkt uw vrouw. Het is iemand die de Heere Jezus lief heeft. En daarom maakt hij die keuzes in dit leven. Want echt, gemeente, dan merk je dat aan elkaar. Dan zie je dat aan elkaar. Kijk nog maar even naar die boom. Ja, zegt u, maar als het dan wat moeilijker gaat in je leven, dan komt er toch heel wat tegenop en dan zijn er heel wat verzoekingen. Jazeker, gemeente. Maar deze psalm zegt, al wat hij doet zal wel gelukken. Nee, dat moet u niet zo uitleggen, alsof een christen nooit geen moeilijke dingen in zijn leven meemaakt. Of dat het altijd nog wel weer goed komt in het leven van een christen. Zo is het ook niet, dat weet u toch ook wel. Maar weet u wat er gebeurt, gemeente? Als de hitte van de zon, de hitte van de verdrukking er in het leven van een christen is. Als daar de stormen van het leven komen. En de winden gaan waaien in je leven. En dat er geschud wordt aan alle kanten in je leven. Zodat je misschien ook wel eens bij jezelf de vraag stelt. Waar is nu die God op wien ik bouwde? En aan wie ik mijn zaak vertrouwde? Dan wordt duidelijk, gemeente, dat je in die goede grond zit. Dat je op de steenrots, de Heere Jezus Christus, je leven. Levenshuis hebt gebouwd, dat je geworteld bent in de Heere Jezus Christus. Want hij zorgt ervoor, gemeente, Dat we dan in de verdrukking en in de stormen van het leven, dat we niet omkomen, maar dat we ervaren en belijden: de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? Dat je in zo'n periode, weet u daarvan, juist in zo'n moeilijke periode in uw leven, de nabijheid van de Heere juist des te sterker mocht ervaren. En dat anderen mochten zeggen: nee, dan sla je zelf niet op de borst. Maar dan zeg je: dank u, o God. Anderen zeggen: die man die heeft iets, die vrouw die heeft iets wat ik niet heb. Want anders kun je dit zo toch niet dragen, zodat je een stille heenwijzer mag zijn naar de Heere en zijn genade. Gaat het dan altijd goed in het leven van een christen? Nee, gemeente. We struikelen dagelijks nog in velen. Maar weet u wat de rechtvaardige doet? Die zoekt met al zijn ongerechtigheid altijd weer zijn heil alleen in de Heere Jezus Christus. Die vindt het nooit in zichzelf. En elke keer opnieuw moet hij weer belijden wat Paulus zegt: Heere, als ik dat goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar dat werk van God, gemeente, dat brengt ons altijd weer dichter bij de Heere Jezus Christus, zodat hij het enige houvast wordt. Nou weet u nu wie u bent. Want dat is zo belangrijk, gemeente. Ik eindig de preek waarmee ik begonnen ben. Er is tweeërlei eindbestemming. Want wat gebeurt er met de goddeloze? Wat zegt de tekst? Het is als kaf. En als kaf van het koren gescheiden wordt, gemeente, dan hoef je maar te blazen. Dat is het einde van de goddeloze. En dat is een ernstige boodschap. De goddeloze zal niet bestaan in het gericht, zegt de tekst, nog de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen. Straks zal heel nadrukkelijk naar voren komen het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Wij mensen komen in het gericht van God. En als je geen rechtvaardige bent, als je niet achter de Heere Jezus schuilt, als je niet in hem je gerechtigheid gevonden hebt, je heiligheid en alles wat je nodig hebt, dan blijft er straks niks over. Je kunt voor God niet bestaan. Het eeuwige verderf. Dat zeg ik vanmiddag niet, gemeend, om somber te eindigen of wat dan ook. Maar wij dan wetende de schrik des Heren, we bewegen u tot het geloof. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardige. Als je schuilt achter de gerechtigheid van de Heere Jezus, och, dan zal de Heere je leiden in dit leven. Dan kent hij je, zegt de tekst, in zijn liefde, in zijn zorg en zijn genade. Dus we wandelen op die weg van de rechtvaardige. Hoe moeilijk het dan ook in dit leven soms kan zijn, dan is straks de eindbestemming zeker. Dan is de eindbestemming door God, en dat hebben we vanmorgen ook al gehoord, dat wordt door God bewaard. En daar zorgt de Heere dan zelf voor. De Heere wil in zijn liefde ons dringen om die weg te wandelen. Wat is nou uw en jouw antwoord op psalm 1? Is het de belijdenis van die psalm die we gaan zingen? Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Laten we samen danken. Heere, u hebt ons vanmiddag ook uw woord opnieuw gegeven. Als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Wilt u geven, Heere, dat we onze treden in dat spoor van uw woord zullen zetten. Het ligt niet aan u, Heere. U wijst ons de weg. En u belooft ons zelf de Heilige Geest die ons de weg ook wil laten zien in ons leven die we gaan moeten. Wilt u dat doen, Heer? In het leven van ons allen, van de jongste tot de oudste. Opdat we zo'n rechtvaardige mogen zijn. Die als die boom die geplant is aan waterbeken, vrucht geeft op zijn tijd. Tot eer van uw naam. Tot heil ook voor anderen in onze omgeving. Ook als we morgen weer aan het werk gaan, of vakantie hebben, of thuis zijn, of waar we dan ook zijn. Heere, dat het aan ons te zien is. U bent het immers zo waard. Gaat u met ons mee, ook het verdere van deze zondag. Zegen ons allen, in het bijzonder de eenzamen onder ons, die alleen thuis zijn, die niemand hebben, of die alleen thuis komen. Er is niemand die op hen wacht. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Neem ons onder uw hoede voor tijd en eeuwigheid. We vragen het u uit genade. Amen. De slotzang is het 7e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Draag dan met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.